Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Nienke, we zijn eraan begonnen. Het is 324 dagen tot Parijs en het Olympisch seizoen. En deze podcast is bij deze geopend. Heb jij er een beetje zin in?
Ja, als je zegt 324 dagen, dan denk ik, lekker nog 324 dagen voorpret. Maar het had voor mij ook al morgen mogen beginnen, want ik heb er onwijs veel zin in.
Maar anders ik wel. Hoe zag jouw voorbereiding eruit de afgelopen weken?
Ja, dan had je ook dat je, toen je het WK atletiek bekeek, dat het toen echt begon te kriebelen.
Ja.
Niet alleen zeg maar de Olympische Spelen voor de sporters, maar ook dat ik gewoon zin had om hier tegenover jou te zitten.
Ja.
En om het er eindelijk over te hebben.
Ik zat na die 4x400 echt zo boordevol emoties. Ik heb die nacht ook echt amper geslapen. Ik zat gewoon vol adrenaline.
Ja, ik heb ook steeds gehuild als ik dan bij de laatste versnelling van Femke Bol,
ja,
schoot ik de hele tijd vol. Dat is toch verschrikkelijk?
Oh. Op naar de leukste Olympische Spelen ooit. In elk geval qua voorpret.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud voor Ellen van Langen.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Siek van Assen, los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Willem, wat gaan we vandaag doen in Chef de Mission?
Ja, aflevering 1. Dus we hadden echt overal kunnen beginnen. Maar ik dacht, laten we beginnen bij het begin. In ieder geval het begin voor mij of voor ons. Namelijk een eerste Olympische herinnering die mij dierbaar is. En ik denk, jou ook nog wel wat zegt. Is de gouden medaille van Ellen van Lange op de 800 meter in Barcelona.
Zeker.
Ja, ik heb dus de afgelopen weken de race teruggekeken. All things Ellen van Lange gebinged. Gelezen en bekeken. En het is echt fascinerend en ook wel een tikkie bizar hoe zij precies op het juiste moment in vorm kwam en hoe de sterren precies zo stonden opgelijnd dat ze met 10 meter op kop toch Olympisch kampioen kon worden. Wat grappig genoeg ook denk ik heel veel zegt over de staat van de Nederlandse atletiek op dit moment. En hoe zich dat in de tussentijd heeft ontwikkeld.
Dus we hebben een lijn van Ellen van Lange naar Femke Bol.
Er loopt een lijn van Ellen van Lange naar Femke Bol, ja. Maar dat is geen rechte lijn, kan ik je vertellen.
Nee, ik ben benieuwd welke bochten daarin zaten.
Ja, precies. Dus we gaan ook nog even focussen op Bol. Even terugblikken op haar prestaties. En kijken wat haar kansen zijn op de Olympische Spelen. Kan ze haar prestatie in Budapest evenaren? Of misschien zelfs verbeteren in Parijs?
En dan hebben we ook ons Chef de Mission Museum. Waar we elke week een sporter of een sportmoment inzetten. Op Instagram. En ik heb voor deze eerste aflevering gekozen voor de vrouw die nog altijd het snelst is op de 100 meter.
Mm-hmm.
Mm-hmm. De koningin van Seoul in 1988. Florence Griffith Joyner.
Flojo.
Precies, de hardstlopende vrouw ter wereld. En de meest flamboyante atleten die we denk ik ooit gehad hebben.
Ja, of als je wil weten waar Serena Williams of Sha'Carri Richardson de mosterd hebben gehaald.
Nou,
qua outfit.
Precies.
Dan moet je bij Flojo wezen. Ja, Nienke, dat WK atletiek in Budapest. We hadden het er net al eventjes over. Maar wat een legendarische sport was dat.
Mm-hmm.
Ja, heb je alles gezien?
Ik heb wel echt zoveel mogelijk gekeken inderdaad. En wel alle finales mee proberen te pakken. Ik heb zelfs kinderen wakker gehouden voor een paar finales, ja.
Ik was in de eerste paar dagen was ik nog op vakantie. En eigenlijk het eerste bericht wat ik zag over dit WK waren eigenlijk twee nu.nl berichten onder elkaar. De eerste dat Sivan Hassan gevallen was. Mm-hmm. En de tweede dat Femke Bol gevallen was op 10 meter voor de finish.
Toen dacht jij,
wordt het zo'n WK? Wordt het zo'n WK?
Het werd een heel ander WK.
Ja, ja. Er valt echt heel veel te vertellen over dit WK. En dat gaan we ongetwijfeld ook nog op een ander moment doen. Want er zijn volgens mij vele sterren geboren en vele talenten opgestaan. Alleen, wij moeten natuurlijk vooral hebben over de definitieve doorbraak van Femke Bol op het wereldtoneel.
Ja, en wij bereiden deze podcast voor. En jij zei, het deed me eigenlijk best wel denken aan Ellen van Lange in 92.
Zeker, zeker. Ja, nee, zowel qua prestatie als hoe zij zich... wie als de persoon die zij is en de atleten die zij is. Maar ook op de reactie die de krop had. Want ik zat ook snotterend op de bank. Ik was overigens de enige niet. Want ik zag een paar dagen na afloop zag ik Rondo. Dat is zo'n voetbalprogramma op ESPN.
Ja, ja, ja.
En daar zaten Ruud Gullit en Marco van Basten te vertellen hoe ze snikkend op de bank hadden gezeten. Na de zegen van de 400 meter estafette dames.
Oh, ik ben echt blij dat ik niet zo de enige ben, ja.
Ja, Marco was echt geëmotioneerd, zoals je hem zelden ziet.
Ach, wat lief.
Ja, precies. Nou ja, het was natuurlijk echt een geweldig WK. Zilver en brons voor Sivan Hassan, brons voor Anouk Vetter. Nou ja, twee keer goud is voor Femke Bol op de estafette en gewoon. Nou ja, en met de estafette vrouwen, ken je ze allemaal uit je hoofd?
Nee, want we moeten nog een ezelsbruggetje bedenken. Als er een luisteraar is met een goed ezelsbruggetje voor de vier.
Zaalberg, Klaver, Peters en Bol. Ja,
ja daar maar komen vast dat mee.
Er komen er altijd weer twee bij die dan de series lopen.
Ja.
Ingewikkeld. Nou ja, Femke Bol won dus, viel eerst op de 400 meter gemengde estafette. Eigenlijk een winnende positie. Ze won de wereldtitel op haar afstand, de 400 meter hoorde. Maar ze stond natuurlijk pas echt de show op die laatste dag van het WK in extremis. Met die fabuleuze eindsprint bij de 4x400 meter bij de dames. Waar ze dus eerst de Britten en toen de Jamaikanen inhaalden. En die laatste 50 meter die kunnen wat mij betreft zo rechtstreeks het Rijksmuseum in.
Zeker, zeker. Ja. Als je ooit de gast bent bij Zomergasten, Willem, dan weet ik het wel.
Absoluut. En dat bracht mij dus ook terug bij mijn eerste Olympische herinnering. En daar wil ik je vandaag dus graag het verhaal over vertellen. En daarvoor moet ik je meenemen naar het Barcelona van 1992. En er is eigenlijk maar één liedje dat je daarvoor echt in de stemming kan brengen.
Oh yeah. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Oké, Willem, even terug. 1992, wat was dat voor jaar?
Ik begon in de brugklas. Maar dat is misschien niet helemaal waar je op doelt.
Nou, ik begon in groep 3, wat leuk dat je het vraagt. Jazeker, ja.
Ja, 1992. Oorlog in voormalig Joegoslavië. Bill Clinton wordt president van Amerika. In de Amsterdamse Bijlmer boort een vliegtuig zich in een flat met 43 doden tot gevolg. En Knock Knock Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses is de best verkochte cd-singeltje van het jaar.
Jemig.
Die kochten we in die tijd.
Ja.
14,95 gulden.
Ja, nou klinkt het wel echt heel ver weg. Het voelde net nog als, nou nog niet zo heel erg lang geleden. Nou voelt het weer als heel erg lang geleden.
Ja, ik zal je nog even een paar legendarische namen noemen van 1992. Ben Johnson, Gail Devers, Mike Powell, Karin Brinesse, Matt Biondi, Sergej Boepka, Daphne Jongejans, Orhan Delibas, Floris-Jan Bovenlander, Merlin Otti, Jennifer Capriati, Carl Lewis en A Dream Team met Michael Jordan.
Oh, ik hoor alweer 16 namen waar ik een aflevering Chef de Mission voor wil maken.
Waar ging je het meest bij aan?
Ik ging heel erg aan op
Karin Brinesse.
Op Daphne Jongejans.
Ja.
Dat is zo'n naam die je dan helemaal bent vergeten. Maar met haar broer,
Edwin
Jongejans.
Ja.
Zij deden het schoonspringen. En zij waren echt, ja, sorry dat ik ze zo... Barbie en Ken van het water. Zij waren lang en blond.
Zo knap.
Zo knap. Ja. En dan iets van schoonspringen. Waar wij natuurlijk van origine niet heel goed in zijn met z'n allen.
Ja.
En zij waren zo goed.
Echt twee engeltjes.
Echt.
Ja, maar goed, dus 1992 in het Olympisch Stadion in Barcelona, waar dus dit jaar FC Barcelona speelt, omdat de Nou Camp verbouwd wordt, bovenop Montjuïc, een berg. Neem ik je even mee naar 3 augustus 1992, dat is dus inmiddels dik 31 jaar geleden, de finale van de 800 meter bij de vrouwen, met aan de start 8 vrouwen, 3 Russinnen, een Cubaanse, een Amerikaanse, een Mozambicaanse, een Roemeense en een Nederlandse, namelijk Ellen van Lange. 26 jaar uit Oldenzaal, startnummer 1289. Ellen van Lange, wie was dat? Nou, in ieder geval iemand die pas heel laat begon met atletiek. Ze begon pas op haar 19e, dus is nog hoop, Nieke.
Dit biedt perspectief voor iedereen, ja.
En best bijzonder in die tijd, zij voetbalde. Tegenwoordig gaan meisjes volgens mij standaard op voetbal.
Mm-hmm.
Daar lijkt het in ieder geval op. Maar toen was het nog best bijzonder. En vooral ook de combinatie. Want ze was dus lang voetballer. Ze kon niet, ze was niet per se heel erg goed in voetbal, maar ze kon wel heel hard rennen. En daarom werd ze rechts buiten. Dat deed ze bij Quick 20 overigens in Oldenzaal. En pas op haar 21ste is ze volledig voor het hardlopen gegaan. En toen ging het heel hard. Want 2 jaar later, dat hebben we dus over 1988, toen we Europees kampioen voetbal werden, stond zij voor het eerst in de finale van de Nederlandse kampioenschappen. En een jaar later, 1989, wordt ze voor het eerst dus Nederlands kampioen op die 800 meter. Voor de in die tijd schier ongenaakbare Ellie van Hulst. Shout-out naar Ellie van Hulst.
Ellie van Hulst. Nou.
Ja. Ik heb het gevoel dat deze podcast heel vaak gaat over... Wauw, deze rabbit hole moeten we nu weer in verdwijnen.
Deze naam was ik kwijt, maar ik heb hem weer terug. Ja.
Precies. Nou, ze plaatst zich voor de Europese kampioenschappen in 1990. En wordt prompt vierde. Superknap. Maar dan komt 1991, dus het jaar voor de Olympische Spelen. En valt ze ineens van de ene blessure in de andere. Haar coach zegt dat het komt omdat ze nogal onstuimig is qua trainingsarbeid. Heel ongeduldig is, terwijl ze eigenlijk een lijf heeft dat nog heel erg moet wennen aan topsport. Maar er is ook een andere verklaring, of een vergelijkbare verklaring, maar die haar ook succes brengt. Namelijk, ze traint bij een trainer die als motto heeft dat je elke laatste 80 meter van de training altijd voluit moet.
Jemig.
Dus keihard trainen op de eindsprint. Elke laatste 80 meter voluit en all-out. En dat leidt natuurlijk tot zware belasting. Maar als het goed gaat, tot een hele goede eindsprint. Want als iedereen op is, dan heb jij nog al die trainingsarbeid voor die laatste 80 meter gedaan. Maar dat leidde dus eigenlijk tot een mislukt WK in dat jaar. En het dieptepunt zat eigenlijk in december 91. En dan hebben we het dus over 8 maanden voor die Olympische finale. Alle andere lopersters hebben zich al lang en breed geplaatst voor die Olympische Spelen. En kunnen zich rustig bezighouden met optimale voorbereiding, rust houden en dat soort dingen. Maar Ellen van Lange kan op dat moment, dus 8 maanden voor de Spelen, eigenlijk maar een paar minuutjes per dag dribbelen. Zo. Omdat ze een enorme zware Achillespeesblessure heeft. En ze plaatst zich dus pas in juni voor de Olympische Spelen in Barcelona.
Dus ik kan me ook voorstellen dat haar tegenstanders voor die 800 meter... haar misschien ook niet helemaal zo hoog aangeschreven hadden als wij nu met terugwerkende kracht zouden doen.
Nee, nou ja, ja en nee. Want nee, omdat ze heel lang niet tegen haar hebben gelopen en omdat ze in die tijd nog een opkomende loper was, of loopster was. Maar in juni loopt ze wel meteen de snelste tijd van het seizoen op de 800 meter. Sneller dus dan al haar concurrenten. En dus wordt ze ook wel echt in de media prompt gezien als een medaillekandidaat in Barcelona. Ze zegt zelf overigens, en ik denk dat dat klopt, er waren wel 10 medaillekandidaten op dat moment. En ook daadwerkelijk, denk ik, 10 atletes die mogelijk goud hadden kunnen winnen. Maar ze gaat niet als onbeschreven blad naar Barcelona. Ze heeft de snelste tijd van het seizoen. Ze heeft al haar concurrenten al een keer verslagen. Dus er liggen best kansen.
Mm-hmm.
En in Barcelona gaat het best goed. Want ze lopen een serie, een halve finale en een finale. Ze wordt tweede in de serie. Tweede in de halve finale. Gaan allebei niet zo heel hard. Ze plaatsen redelijk makkelijk. De eerste 4 gaan door. En ze belandt zo in de finale. Niet in de finale. Over het kan verkeren gesproken. De Surinaamse Letitia Vriesde.
Ja.
Shout-out naar Letitia Vriesde. Die plaatst zich dus niet op 600ste na voor de finale. En op 200ste na, die zich ook niet kwalificeert. En dat heeft denk ik nog meer effect op die Olympische finale. Is de Olympisch kampioene van 4 jaar eerder. In Seoul, Sigrun Wodars.
Jeetje.
Oost-Duitse. Moet je voorstellen. 200ste tekort voor een finale.
Op 800 meter, ja.
Op 800 meter. Ja, maar ze belandt dus in die finale. Belangrijk punt, ze belandt in die finale met 3 Russinnen.
Hmm.
En zeg ik 3 Russinnen, dan zeg jij?
Die hebben een bondje.
Die hebben een bondje, ja. Die willen haar alle 3 nakken. Ik zeg Russen, maar het is dan natuurlijk, nou ja, de tijd dat het niet meer groot Rusland is. De Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen.
Want dit was 1992, was het enige Olympische Spelen dat ze met het GOS te maken hadden, toch?
Het GOS, het gemene best van onafhankelijke staten. Ja, precies. Dus 2 van de 3 Russinnen zijn daadwerkelijk Russinnen. De 3e is een Oekraïense.
Mm-hmm.
Nou, dat lag toen nog iets minder gevoelig dan dat het nu
dat
ligt.
Nu ligt, ja.
Ja. Maar ze deden allemaal mee onder de vlag van het GOS. En haar trainer, de trainer van Ellen van Lange, had de Russinnen tegen elkaar horen zeggen dat zij zeiden het over Van Lange, she's a problem.
Oh, echt?
Dus ze hadden het bondje bestond, maar het bondje bestond ook tegen Van Lange. Mm. Ze moesten iets met Van Lange doen. En dat gebeurt dus ook. Ze start in baan 7. De buitenste baan van het atletiekveld aan de buitenkant. Met naast haar in baan 8 de laatste de buitenste baan Gurina. Een van de Russinnen.
Okay.
En wat doet zij? Die Russin, super slim. Die gaat dus bewust langzamer van start. Ze vertraagt heel erg. Daardoor denkt Van Lange, ik hoef zo rap niet. En op een gegeven moment sluit dat hele veld. Komen met z'n allen bij elkaar. En Van Lange komt erachter. Fuck, ik lig gewoon al 4 meter achter op de groep.
Dus die Dierenzin heeft eigenlijk al bij de start haar eigen medaillekansen zeg maar laten lopen.
Ja.
Om Ellen Van Lange
een hak te zetten. Ja, ja, precies. En wat er gebeurt dan namelijk aan de voorkant. Daar wordt een andere Russin. Gaat supersnel op kop lopen. Dus het wordt een soort harmonica. En ze moet echt, zegt Van Lange achteraf ook. Moet enorm hard sprinten om überhaupt bij de groep te komen. Het gaat ook super hard. Veel harder dan in de halve finales en in de series. Dus de eindtijd is 5 seconden harder. 5 seconden sneller dan in de series en in de halve finales. Van Lange moet alle zeilen bijzetten. En na 1 ronde ligt ze 6e. Niet kansloos, maar veel verder achter dan ze eigenlijk had gehoopt. Maar dan, en ik noem dit kopje Mozes en de Rode Zee.
Lekker.
Is denk ik wel echt een hele bijzondere ronde wat er gebeurt. Want ze beginnen aan ronde 2. En met nog 300 meter te gaan heeft ze 1 iemand ingehaald. Ligt ze 5e. Opvallend viel mij al op dat moment bij het terugkijken. Wat grappig, ze haalt de nummer 5 in aan de binnenkant van de baan. Mm. Ik heb ooit atletiek gedaan. Moest ook 1000 metertjes lopen. En dat was altijd de grote les was altijd. Je houdt de binnenbaan voor jezelf. Je probeert zo dicht mogelijk langs de zijkant te lopen. Want dat is de kortste weg naar de finish.
Ja.
En je moet zorgen dat als iemand jou wil inhalen, dat hij een enorme omweg moet lopen. Want dat kost superveel energie. Al zeker als je dan de buitenbocht moet pakken bijvoorbeeld.
Je binnenkantje houd je altijd dicht.
De nummer 5 op dat moment doet dat niet. Waardoor Van Lange binnendoor kan piepen en die 5e plek overneemt. Maar dan, met nog 100 meter te gaan, gebeurt er eigenlijk een wonder. Eigenlijk alle atletes die voor haar lopen. Ik denk dat het vermoeidheid is. Verder zou ik het niet weten wat het anders zou kunnen zijn. Die vergeten eigenlijk die tactiek of die strategie. En die zwenken allemaal uit. Waardoor Ellen van Lange in 1 keer van 5 naar 2 kan in 100 meter. Zonder extra meters te hoeven doen. Ja. Ze loopt gewoon langs de binnenkant iedereen voorbij. En dat is echt al fascinerend. Dat je echt denkt, dit kan eigenlijk niet.
Nee.
Het is geweldig dat je op deze manier zilver wint. Maar dan gebeurt eigenlijk pas het echte wonder.
Mm-hmm.
Want de Rode Zee was nog niet volledig gespleten. Oh. Er was nog een klein golfje dat overbleef. Namelijk Nurudinova, de laatste Russin. Die aan de binnenkant liep. Waar Van Lange achter zit en waar ze voorbij moet om goud te winnen. Je denkt, dit gaat nooit meer lukken. Maar Nurudinova gaat in 1 keer opzij. Maakt een soort halve beweging naar rechts. Stapt opzij. En er ontstaat enorm ruimte voor Van Lange om erheen te lopen.
Maar waarom? Heeft ze daar later iets over gezegd?
Ja, ze heeft er wel iets over gezegd. Ze zei erover, ik dacht dat er iemand... Ik zag een schaduw aan mijn rechterkant. En ik dacht dat er iemand over me heen wilde komen. En als je de beelden heel rustig bekijkt. En met name beelden van andere series. Dan zou het volgens mij kunnen. Dat is nu mijn theorie.
Mm-hmm.
Dat ze op dat moment de schaduw van een lichtmast zag. In plaats van een persoon die haar wilde inhalen.
Ja, en zij zag die schaduw rechts van
een fractie van een seconde. Je kijkt naar rechts. Je ziet een schaduw. Je denkt, ik moet die weg afsluiten. Ik maak een stap naar rechts. Ondertussen liep Ellen van Lange achter haar. En die zag in 1 keer de ruimte recht voor haar. En die dook in het gat.
Binnenkantje open.
Binnenkantje open. Dat was nodig. Want Ellen van Lange zei later, na afloop... Ik had er stilletjes op gehoopt dat ze ruimte zou laten. Maar nooit gedacht dat het ooit zou gebeuren. De kracht om buiten om te gaan zou ik nooit meer hebben gehad.
Was het echt nooit gelukt?
Dan was het nooit meer gelukt. En nou ja, Ellen van Lange passeert Nurudinova, wint. En dan is er dat iconische beeld dat altijd elk Olympisch overzicht haalt. En denk ik dat elke Nederlander boven de 40, maar jij ook, met je interesse voor geschiedenis.
Jazeker.
En een beetje interesse in de sport sowieso kent. Ze sprint dus Nurudinova voorbij, passeert de streep, zet een paar wankele passen naar de finish. Spert die grote groene ogen wijd open. Wil juichen, maar komt eigenlijk niet verder dan dat halverwege. Nee. Ze krijgt haar armen niet meer in de lucht van vermoeidheid. En dan zie je, ze is de enige die blij is. Nurudinova wordt 2e, de Russin. De Cubaanse Kiriot wordt sprint naar het brons. Maar waar ik mee begon, er waren eigenlijk 10 kanshebbers op goud. Niemand anders is blij. Zij is de enige die blij is. Alle anderen hebben het gevoel, we hebben hier vandaag goud verloren. In plaats van zilver of brons gewonnen.
Met die 3 gossers, weet je, wij kijken allebei ook veel wielrenners. Je weet, als je met 3 van jezelf, van dezelfde ploeg in de finale zit, dan moet je het afmaken ook.
Ja, ja.
En je weet dat die Russinnen natuurlijk ook al die jaren gedrild waren. Tot goud is het allerbelangrijkste. En alles wat daaronder komt is natuurlijk,
ja.
Slaat nergens op. Hoef je niet thuis te komen, doei doei.
Ja.
Dat hebben ze gewoon laten lopen met z'n allen.
Nou ja, ze hebben één tactische meesterzet gedaan. Helemaal in het begin, bij de start. En één tactische megablunder. Helemaal op het eind, in de laatste 50 meter. En toen was het gedaan.
Ja.
Toen was het goud voor Ellen van Lange.
Dat juich je inderdaad met een soort van half wappertje bij haar oren. Omdat ze haar armen niet meer hoger kunt krijgen.
Totaal verzuurd. Ja, mooi hè. Ja, en dan krijg je dus die, dat beeld dat ze opgevangen wordt in de coulissen. Door Siert de Vos. Een jonge Siert.
Ja. Die haar zoent.
Die haar eerst zoent, ja precies. Dat, nou, over een andere tijd gesproken.
Echt.
Ja. En die, nou ja, ze wordt dus opgewacht door Siert de Vos. En die biedt aan om haar vriend Hans Koelman te bellen. Live in de uitzending. Dat doet hij dan met een soort satelliettelefoon. Ja, we hebben het hier over 1992. Waarop ze de legendarische woorden spreekt. Ken je ze nog?
Liefie, wat zei ze nou?
Ha, Liefie, heb je het gezien?
Nee, ik zat te poepen.
Ja, sorry, ik was even de hond aan het uitlaten. Ja, prachtig. KPN maakt daar al de volgende dag een reclame van die in elk reclameblok te zien is. Om natuurlijk reclame te maken voor mobiel bellen. Want dat scheen in die tijd helemaal supertjes hip te zijn om te doen. Ik weet niet wanneer jij je eerste mobiele telefoon kreeg.
Al jaren daarna, maar ik kan me deze reclame echt nog heel goed herinneren.
Ja, toen werd de honger gevoed.
Zeker, dat moet ik ook.
Een paar fun facts en not so fun facts over deze finale. Quirot, dus de nummer 3, de Cubaanse, bleek zwanger tijdens de finale. Not so fun fact, ze verloor haar baby toen het fornuis in haar keuken ontplofte.
Oh jemig.
Een paar maanden later. 4 jaar later in Atlanta, in 1996 dus, won ze nog wel zilver op de Spelen. Nouritinova, de nummer 2, dus die op het laatste punt voorbij werd gestoken door Ellen van Lange, deed het enige wat je kunt doen op zo'n moment. Dat is namelijk...
drinken.
Keihard zuipen.
Ja, mooi.
Ja, ze zei dat ze een stuk in de kraag had gezopen na die 800 meter finale. Wat wel een dingetje was, want ze moest nog een aantal onderdelen doen. Waaronder de 4x400 estafette. Hallo Femke Bol.
Precies.
Al liep ze daar alleen de steries, maar ze won hem daar met het gros wel de gouden medaille. Dus ze heeft alsnog goud gewonnen.
Dus dit is een opsteken voor alle dronken hardlopers in Nederland. Het kan.
Ja, precies. Not so fun fact, overigens in 1993 werd ze vervolgens betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Ook vrij populair in het gros destijds.
Ja, ja.
Kreeg een schorsing van 4 jaar en ze stopte prompt met atletiek. Kan verkeren, Nienke de Jong.
Zeker.
Nou, een paar kijktips. Er is een prachtige andere tijden sport. Waarin Ellen van Lange, Quirot en Nouritinova elkaar weer ontmoeten. In het stadion in Montjuïc. En eigenlijk je de drie levensverhalen met elkaar vervlochten ziet. En ook ziet hoeveel emoties het nog oproept. 30 jaar na dato. En hoe ieder ook zijn eigen verhaal heeft. In aanloop en afloop van die finale. Mm-hmm. En sowieso staat het de hele race van Lange. Inclusief het interview met Siert de Vos staat op YouTube. Ja, het is echt te gek om nog een keer na te kijken.
Lekker.
Ik hou me overigens aanbevolen voor andere theorieën over waarom Nouritinova die stap opzij deed.
Okay.
Is het een lichtmast of niet? Als iemand een betere theorie heeft, dan hoor ik het graag.
Alle alihoedjes verzamelen.
Ja, precies.
Hey, maar help me even, want nu met al dat atletiek succes kun je je voorstellen dat er allemaal kleine meisjes denken, ik wil Femke Bol worden.
Ja.
Was dat, ik ben geen Ellen van Lange geworden, maar was er toen een atletiek revival in de...
Een Ellen-effect.
Precies.
Ben jij op zoek naar?
Ja.
Nou, nee, volgens mij niet. Volgens mij is dat ook überhaupt een beetje een urban myth. Dat grote successen leiden tot instroom bij sport. Mm. Atletiek is het al volgens mij decennia lang dat de instroom minder wordt. Dat ook een van de grote problemen is. En volgens mij kunnen ze nooit bewijs vinden of dat er daadwerkelijk een Daphne of een Ellen of een Femke Bol effect is. Zou top zijn. Maar dus de jaren na Ellen van Lange. Heb jij enig idee wat er op Olympisch gebied gebeurde? Olympisch atletiek gebied in Nederland?
Ik kan me vooral veel Rick Smit, hoe heette die?
Rick Smit?
Ja, Rick Smit, de discuswerper.
Ja, hij heet wel Smit, maar niet Rick volgens mij. Dat is de basketballer.
Ja, Rick precies. Smit. Rick Smit is de basketballer. Hoe heet hij dan?
Ja, dit zegt wel genoeg op zich.
Ja.
Want eigenlijk het
Rutger Smit,
absoluut. Ja. Het geluid wat het beste past bij het post-Ellen van Lange tijdperk is toch wel cricket. Er gebeurt namelijk eigenlijk helemaal niks.
Oh man.
Ellen van Lange is natuurlijk de grote ster eigenlijk. Hè? Dus de gouden medaille. En er wordt eigenlijk voorspeld dat zij gaat heersen in de komende jaren. Dus dat ze ook, er staat een wereldrecord op de 800 meter in de boeken. Wat al sinds de jaren 70 staat. Nou, iedereen zegt, als iemand het kan, dan is het Ellen van Lange. Maar in de jaren daarna, tja. 93, het jaar na Barcelona, is dus eigenlijk het jaar dat ze haar nieuwe Olympische sterrenstatus te gelden zou moeten maken. Ook gewoon financieel. Het is geen vetpot topsport. Zeker niet in die tijd. Maar er wordt een jaar met blessures. Ze kan geen WK lopen. Ze moet heel veel wedstrijden overslaan. En dat betekent ze ook geen startgeld en dat soort dingen. Dus het was zuur. Heel vervelend, maar het werd nog vervelender. 94 was het jaar van het EK in Helsinki in Finland. Had ze een hamstringblessure. 1995 weer blessures in aanloop naar het WK in Gothenburg. Toch wordt ze zesde. Achteraf haar laatste grootste prestatie. Maar eigenlijk vanaf 95 ging natuurlijk al het oog op Atlanta. De volgende Olympische Spelen. Wederom natuurlijk het grootste podium waarop ze het wil laten zien. Ze wordt geopereerd aan haar teen. Maar 6 weken voor Atlanta verrekt ze tijdens een training opnieuw een spier in haar hamstring. En gaat ze dus niet naar de Olympische Spelen. Ze gaat wel naar de Olympische Spelen. Maar dan als gast van de Telegraaf. Mm-hmm. Alwaar ze haar grote liefde Jaap de Groot leert kennen.
Nou ja, het is Olympische Juice.
Sport van de Telegraaf in die tijd.
Ja, precies.
Ja, ze zijn inmiddels weer uit elkaar trouwens. Maar het was
hij is nu met Yvonne van Gennep, toch?
Precies. Oh, ja. Ja, hij doet het goed met de Olympiërs.
Ja, precies.
97 wordt weer een verloren jaar. Omdat, niet eens vanwege blessures, maar omdat ze niet op tijd de limiet heeft haalde. Die plotseling door een regelverandering bij de Atletiek Unie vereist blijkt te zijn. Dus 97 een verloren jaar. 1998, we zitten nu 6 jaar na haar zege in Barcelona. Voelt ze zich eindelijk voor het eerst in tijden weer sterk in een wedstrijd. Het is dan begin van het jaar. Maar bij het EK Indoor in februari moet ze de halve finale alweer laten lopen door een blessure. Ze kwakkelt nog een beetje door en op 23 juni 1998, dus bijna 6 jaar na haar grote overwinning, komt het bericht dat ze definitief is gestopt. En zelfs zegt ze dat ze super opgelucht is dat het voorbij is.
Oh, echt?
Kan ik me voorstellen als je 6 jaar lang alleen maar bezig bent met het vechten tegen blessures en proberen om fit te worden.
Ja, als je het nu zo op een rijtje zet, dan klinkt gewoon de carrière van Ellen van Lange als blessures, blessures, blessures en een paar dagen zeg maar in de zon.
Ja.
En die paar dagen in de zon maak je dan meteen een soort van onsterfelijk. Maar moeten we misschien als we haar binnenkort een keer kunnen bellen, want ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die jaren daarna zijn geweest. Hoe je dan de motivatie houdt om door te gaan als je maar telkens met die rot hamstring zit te klooien.
Nou, het is wat je zegt. Dus de fascinerende hele korte aanloop naar Olympische Spelen in Barcelona. Waar ze dan door keihard trainen. Ook bijvoorbeeld die laatste 80 meter. Weet je, je ziet dat terug in die Olympische finale. Het is niet voor niks dat ze daarop getraind heeft. Maar het heeft dat tegelijk misschien wel alles gekost. Wat er daarna had kunnen komen. Mm-hmm. Want ze is nooit meer op niveau gekomen. Het is eigenlijk maar één moment in die sportcarrière dat ze echt top was. Ja, het was wel het moment dat het moest.
Ja, maar daarna kijkt iedereen altijd naar je met de blik van dat is een gouden medaillewinnares. Dus de druk wordt alleen maar hoger en jij kunt hem maar steeds niet inlossen. Lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, dus ik kan me dat gevoel van opluchting heel erg voorstellen. Als eindelijk die druk eraf gaat.
Ja.
Niet meer die verwachtingen hoeven waar te maken en zo.
Nee.
Maar ja, ik zei net crickets. Het was ook echt crickets. 6 spelen verder moeten we om voor het eerst weer een Olympische medaille bij het atletiek tegen te komen. Rio de Janeiro, dan zeg jij.
Daphne Schippers.
Ons Daphne. Daphne Schippers pakt zilver op de 200 meter in Rio. En dat is dus de eerste Nederlandse atletiekmedaille sinds Ellen van Lange. Maar dan is de beer los. En dan winnen we in Tokio 4 jaar later plots 8 medailles. Dus dat was de laatste Olympische Spelen, waaronder 3 en 2 gouden van Sifan Hassan.
Ja.
En dan lijkt het in één keer, nu lijken we in één keer een atletiek land. Maar ja, dat daarvoor zat echt een droge woestijn. Burning Man eigenlijk. Misschien een slechte vergelijking nu.
Ja, oké, maar ja.
Ja, maar
wat,
ja. Dan,
wat trok ons eruit? Wat trok ons eruit?
What happened?
Ja.
Papendal happened.
Oh.
Ja. Ben je er wel eens geweest, Papendal?
Ja, ik ben er wel eens geweest. En dan voelt het altijd als je daar binnen stapt van, ik adem topsport. Ah,
ja.
Zo.
Ja.
Alsof ik er zelf ook beter van word.
Ja. Bos en bessenshakes. Daar rijd ik naar. Ja. Ja. Nee, Papendal, dus ons nationaal sportcentrum bij Arnhem. En dat is eigenlijk een gevolg van een afslag die de Atletiek Unie zo'n beetje in de periode 2005-2006 nam. Eigenlijk denk ik met dezelfde conclusie. Namelijk, we hebben al 13 jaar, wat is het? In 20 jaar, 22 jaar geen medaille gewonnen. Onze sporters raken heel zelden in de finale. En we moeten daar iets mee.
Ja.
En toen hebben ze dus gekozen voor concentratie in Papendal. En hebben eigenlijk gezegd, Charles van Kommenee, die eigenlijk de trekker was van het project, zegt dan, de simpele formule voor elke topsport is eigenlijk de beste sporters combineren met de beste coaches en de beste faciliteiten. Op dat principe is Papendal gebouwd. Dus dat betekent dat de Atletiek Unie eigenlijk steeds meer en meer talent probeert om op jonge leeftijd te ontdekken. wat steeds ingewikkelder wordt, omdat je tegelijk die dalende aanwas hebt van jeugdleden. Maar ze dan ook dus heel zo snel mogelijk kennis te laten maken met al die faciliteiten. En andere topsporters op Sportcentrum Papendal. En dat is heel belangrijk, want een goede topsporter moet vooral leren hoe je moet leven als topsporter. Hoe je moet eten, hoe je moet rusten, hoe je voor je lijf moet zorgen, hoe je met de mentale uitdagingen moet omgaan.
Dus dan wil je eigenlijk niet zoals Ellen van Langer pas op de 19e naar de uitplukken, dan wil je er gewoon al 10 jaar eerder...
Of net als Bauke Mollema, de eerste 20 jaar van je leven in een studentenhuis in Groningen wonen. Ja. En je wil omringd zijn met andere mensen die ook voortdurend herstelshakes moeten drinken.
Ja.
Want dan wordt het logisch en normaal om herstelshakes te drinken na een training in plaats van lekker pilsje.
Ja.
En dus dat zeggen ze dus ook. Dus stop talentvolle sporters in een omgeving waar het goede voorbeeld elke dag zichtbaar is. Dan hebben ze de goede gewoontes binnen 2 maanden overgenomen. Tweede deel is dus je hebt faciliteiten. Je hebt andere mensen die bezig zijn met topsport. Maar ook heel veel internationale kennis en ervaring en coaching binnenhalen. En een voorbeeld daarvan is de Zwitser Laurent Muli. Dat is die het sprint- en hordeprogramma doet voor de Nederlandse Atletiek Unie. Die coach is van Femke Bol.
Femke Bol.
Precies. Femke Bol moeten we natuurlijk over hebben. Want er zijn vijf veel parallellen te maken tussen Ellen van Lange en Femke Bol. Het zijn allebei een beetje Bambi's op spikes. Femke Bol's bijnaam is Bambi, zag ik op Wikipedia. Ik heb hem tijdens de hele WK niet gehoord. Dus het is zo'n, denk ik, typisch iets wat aan iemand... Ook een beetje een cliché bijna.
Ja, op mijn Wikipedia-pagina heeft iemand gezegd dat mijn bijnaam De Broek is. Maar dat komt van het NK Wielerquiz in 2015. En dat slaat ook nergens
Nienke, op. De Broek, de Jong?
Ja, dat is helemaal niet waar.
Okay.
Dus dat hoeven we niet serieus te nemen.
Nee, maar wat ik dacht, we kunnen het hebben over Femke Bol als sportief fenomeen. En daar valt natuurlijk inmiddels voldoende over te vertellen. Want ze is 3-voudig Europees kampioen indoor en nu 2-voudig wereldkampioen. Gaan we ook zeker doen. Maar ik dacht, cultureel fenomeen Femke Bol is ook interessant. Want ik hoorde mijn dochter daags na de WK Atletiek in één keer vragen om Femke Bol vlechtjes.
Oh ja, 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 ja.
En toen dacht ik, hier is iets aan de hand. Hier is gaat iemand, dit is hoe ontstaan sterren. Is natuurlijk dat ze prestaties leveren. In het geval van atleten, sportieve prestaties. Maar daarnaast moet het toch ook iets zijn wat er nog meer triggert. Waardoor mensen nog meer soort herkenning hebben. Of het gevoel hebben, ik wil op haar lijken, zoals mijn dochter. En ik vind het echt fascinerend om te zien hoe dat bij Femke Bol aan het ontstaan is. Dus ik dacht, misschien kunnen wij de komende minuten even wijden aan het duiden van het culturele fenomeen Femke Bol.
Ja, begint dan natuurlijk al met haar schoeisel.
Ja.
De New Balance.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk...
Normcore for life.
Ja.
Ja.
Ja, wij zijn natuurlijk allebei Seinfeld-kijkers, maar daar doet het me heel erg aan denken. Het is heel normaal.
Ja.
Femke Bol is eigenlijk iemand waar je geen hekel aan kunt hebben. Misschien als ze net is gefinished en ze praat heel hoog, dat je dan denkt, meid, doe even rusten. Ja. Maar goed, dat vergeef je haar ook meteen.
Ja, maar dit vind ik, want dit hoor je altijd meteen als het over Femke Bol gaat. Dat hoge stemmetje. Ja. En dat is natuurlijk ook heel grappig. Maar ze wordt iedere keer natuurlijk geïnterviewd op momenten dat ze net 400 meter zichzelf helemaal de tering heeft gelopen.
Moet je
dat
ons
die
dan
longen
horen?
Ongeveer in haar nek zitten.
Ja. Ik ga, als jij de marathon gaat lopen komende maanden, ga ik ook gewoon bij de finish staan. Ga ik jou een keer interviewen.
Ja, dat ze überhaupt iets kan zeggen, vind ik al super knap.
Mm-hmm.
Ja, nee, maar ik moest denken, wat is nou het karakter Femke Bol? Ik dacht, het is je lieve nichtje, eigenlijk.
Ik zou zeggen, het is de rennende Bauke Mollema.
Rennende Bauke Mollema. Ja,
zo van,
mooi gezegd.
Van, Bauke Mollema is mijn achterneef. Ik wil het meteen even gemunt hebben.
Leuk.
Maar het is het hele van, je kunt er geen hekel aan hebben.
Mm-hmm.
Het is ook, als je kind erop wil lijken, zeg je...
Be my guest, graag.
Ja, het is geen Mike Tyson, zeg maar.
Ja.
Dus ze heeft iets heel erg benaderbaars, ja.
Ja. Nou ja, precies. En het is interessant, denk ik, dat benaderbare en gewone, zeg maar, is best een contrast met heel veel van de andere vrouwen die je ziet op de atletiekbaan. Zeker als je niet eens zozeer in de 400 meter, maar de kortere sprintnummers. Ze heeft geen tattoos, geen piercings, geen meterslange nepnagels of nepwimpers. Er is nogal een contrast bijvoorbeeld ook met de vrouw die jij straks in ons Instagram museum gaat zetten.
Ja, waar ik dus weer echt dolverliefd op was destijds.
Ja.
Maar je ziet mij ook zitten, ik hou ook van nagels. En oorbellen en alles.
En neuspiercing.
Tuttels en frutsels. Maar goed, inderdaad.
Ja, nee, maar dus dat contrast is natuurlijk ook is ook wel groot. Nou, je zag tijdens dat WK ook, ze zwaait naar iedereen. Ze is lief voor iedereen. Ze heeft voor iedereen een woordje en aandacht. Makkelijk, likable. Falco Zandstra moest ik ook aan denken.
Ontzettend. De schaatser Falco Zandstra voor de jongere luisteraars.
Ja, precies. Maar fascinerend vind ik enerzijds zo'n onschuldig, lief imago. En dan aan de andere kant zo moordend hard kunnen rennen.
Ja.
Want en dus ook, op de baan is het echt een moordenaar.
Ja, en wij zien deze kant van haar. Maar ze is een topsporter. Dus ze is ook gewoon... Vroeg naar bed, geen feestjes. Ja. Sorry dat je jarig bent, maar kan niet komen, want ik moet met mijn benen omhoog liggen.
Ja.
Dus ze heeft ook dat meedogenloze wat je nodig hebt om bovenin de ranglijsten te komen.
Ja. Ze komt ook nog uit Amersfoort, wil ik als laatste punt maken.
Zeer gemiddelde stad.
De meest gemiddelde stad van Nederland, heb ik altijd gehoord. Op Apeldoorn na misschien.
Klopt.
Ja,
maar zeer gemiddeld, ja.
Ik moest voor mijn werk moet ik wel eens focusgroepen doen. En dat is dan ga je met een groepje mensen praten. En dat gaat altijd over maatschappelijk ingewikkelde onderwerpen. En dat moet altijd in een van die twee steden. Omdat daar de meest gemiddelde mensen wonen.
Snap ik helemaal, ja.
Ja. Maar goed, haar kans in Parijs. Want de hamvraag is natuurlijk. 2 keer goud in Boedapest. Betekent dat 2 keer goud in Parijs?
Ik vind het een strikvraag. En ik denk dat het antwoord nee is.
No. Ja, dat is het antwoord. Althans, het is zeker geen zekerheidje, wat mij betreft. Want los van alles dat er kan gebeuren in de tussentijd, waarvan we natuurlijk nog niks weten, zijn er ook heel veel factoren om rekening mee te houden die we al wel weten. Ten eerste, misschien is het je opgevallen dat in die machtige finale van die 4x400 meter op de laatste dag 1 land ontbrak.
America.
Het Amerikaanse estafetteam ging er dus uit in de halve finale omdat ze gedisqualificeerd werden omdat ze het stokje op een verkeerd punt wisselden. Ze waren te laat, ze gaven hem te laat over. Maar even de statistieken van het Amerikaanse estafetteteam. Dat won dus 7 van de laatste 8 wereldkampioenschappen en de laatste 7 Olympische gouden medailles.
Ja, maar estafette is ook stokje goed pakken.
Ja, dat klopt.
Stokje
goed pakken hoort erbij. Kwalificeren voor de finale is ook onderdeel van atletiek.
Klopt.
Ja. En op de 400 hoorden ontbrak er natuurlijk ook nog iemand. Iemand wiens naam we nog heel veel gaan horen in aanloop naar Parijs, volgens mij. Weet je over wie ik het heb?
Ja, McLaughlin, hè?
Sydney McLaughlin, ja. Of tegenwoordig heet ze Sydney McLaughlin Lerone, want ze is getrouwd met een oud-American voetbalspeler.
Leuk.
Amerikaanse, ja, van harte hartstikke leuk voor je, goed gedaan. Amerikaanse, 24 jaar, halfjaartje ouder dan Bol, winnaar van Olympisch goud in Tokio. Op, de 400 meter horde en de 4x400 estafette. Dus de 2 medailles die Bol won. En vorig jaar op het WK in Eugene, in Oregon, liep ze 50-68. En dat is nog bijna een seconde sneller dan het PR van Bol. 51-45. Zit nog wel een stukje tussen.
Wordt dit dan, om nog maar even de geschiedenis in te duiken, de Ian Thorpe Pieter van den Hogeband van Parijs?
Ja, die kans is wel groot. Zij is ook bijvoorbeeld de reden dat Femke Bol nu 14 passen is gaan zetten tussen de horden in plaats van 15. Ik had dat gelezen van tevoren, dus ik was de hele tijd mee aan tellen over haar stappen. Want dat is nou sneller, je maakt grotere passen. En McLaughlin doet dat ook. Het is best wel bijzonder. Schijnt dat een vrouw die afstanden kan overbruggen. Ze moet er ook heel hard op trainen. En het is ook heel ingrijpend. Want het is niet alleen dat je maar 14 passen hebt tussen die horden. Maar het betekent ook dat je met 15 passen zet je telkens met hetzelfde been af om over die horden te springen. En met 14 passen moet je de ene keer met links afzetten en de andere keer met rechts.
Jeetje.
Dus het heeft ook effect op je sprongtechniek. Maar ja, precies wat jij zegt. Torpedo versus Van de Hogeband. Ja, dat hangt hier wel een beetje omheen. Iedereen had eigenlijk wel echt wel uitgezien naar het duel tussen McLaughlin en Bol op dit WK in Boedapest. Maar Sydney McLaughlin kwam helemaal niet in actie tijdens het WK Atletiek in Boedapest. Ze had zich afgemeld via Instagram.
Natuurlijk.
Want dat doet de jeugd tegenwoordig.
Ja, okay.
Ze zei dat ze kampte met een lichte knieblessure. Maar wat wel interessant is met het oog op de Olympische Spelen ook. Ze wilde er eigenlijk ook helemaal niet de 400 meter horde lopen oorspronkelijk. Ze wilde 400 meter zonder horde lopen. Want daar is ze ook echt heel erg goed in. En daar heeft ze eigenlijk de beste kans op om straks in Parijs 3 keer goud te winnen. Namelijk op de 400 meter vlak, de 400 meter gemengd estafette en de 400 meter estafette voor dames. En 3 keer goud winnen is natuurlijk koningin van de Spelen zijn. Dus
ja,
daar was ze denk ik op uit. Maar die McLaughlin is al met al best wel een enigma. En dat komt vooral ook omdat ze super weinig wedstrijden loopt. Vorig jaar maar 10 bijvoorbeeld in totaal. Terwijl Femke Bol er 29 liep.
Mm.
Meteen ook wel een gevaar. Want Nederlandse atletes, zie Ellen van Lange, zie Daphne Schippers, hebben de neiging om zichzelf nogal te overbelasten qua wedstrijden.
Mm-hmm.
Maar goed, McLaughlin is wel het andere uiterste. En precies wat jij zei, dus atletiekkenners hadden ook wel echt voorspeld, dit zou wel eens niet alleen het grote duel van het WK atletiek kunnen worden en van de Olympische Spelen in Parijs, maar eigenlijk ook een van de grote duels van de atletiek in de komende jaren.
Ja.
Ze zijn allebei 23 en 24, super jong nog, kunnen nog heel lang mee. Dus de kans dat dit een Messi versus Ronaldo, Nadal versus Federer.
Van Aert van de Poel.
Van Aert van de Poel. Twee vrouwen die, ja, van de Breggen van Vleuten.
Ja.
Twee vrouwen die constant tegen elkaar strijden en elkaar tot grote hoogte stuwen. Die is eigenlijk best wel groot. Maar ja, we weten wat Woody Allen zei. 80% van succes.
Showing up.
Is opkomen dagen. Mm-hmm. Dus we gaan wel een beetje afhankelijk zijn van McLaughlin. Ander ding van McLaughlin is, ik heb altijd het idee dat ze het helemaal niet leuk vindt, atletiek.
Daar komt ze ook nooit.
Best een dingetje. Ja, het is zo, echt zo iemand die vroeger bij de Ik schijn boos te kijken hive zou zitten. dat is echt wel lastig.
Ze hoeft het ook niet leuk te vinden, ze moet gewoon hard rennen.
Ja, maar stel je voor dat je zo goed in iets bent, maar je vindt het eigenlijk helemaal niet leuk.
Ja, lijkt me verschrikkelijk.
Echt wel ingewikkeld. Ja, ja, de vraag is natuurlijk, Femke Bol, is ze al bezig met Parijs? Ik heb het tijdens het WK niet gezien, maar tijdens het EK indoor was heel duidelijk te zien dat ze zelf een kralenkettingje had gemaakt voor om haar pols. Witte kralen met daarin 5 zwarte letters. P-A-R-I-S.
Oeh, die heeft er net zoveel zin in als wij, Willem.
Die heeft er net zoveel zin in als wij.
Hey, maar Willem, jij begon net dit hele verhaal met die 2 pushberichten van NuSport die je kreeg.
Ja, over de valpartijen.
Ja, van Hassan en van Femke Bol. Moeten we ons daar nou nog zorgen over gaan maken? Of,
Nou, die valpartijen niet, denk ik. Ik heb ze nog even teruggekeken. Ja, het is gewoon een ongelukje. Kan gebeuren. Sterker nog, ik vind dan altijd in de story arc past het wel. Past voor dit WK, past het natuurlijk supergoed bij allebei dat ze het drama aan het begin hadden, maar ook de redemption in hetzelfde toernooi.
Mm-hmm.
Dit was wel prachtig. Maar je wil vooral dat dit in aanloop naar Parijs niet gebeurt. Dat dit in Parijs niet gebeurt.
Nee.
Dus hopelijk kunnen ze het goed analyseren en ervan leren wat er daar gebeurde. Maar volgens mij was het bij allebei toch vooral gewoon echt vermoeidheid.
Mm-hmm.
Ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat een grote gevaar is. Dus we hadden het net over die 29 wedstrijden die ze vorig jaar liep. Is overbelasting. Want je zag ook bij in dit WK hoeveel Bol moet lopen.
Mm-hmm.
Ook in de series. Gewoon zodat die estafetteploeg de finale kan halen bijvoorbeeld. Ja, het is wel echt extreem veel. Het is echt stretching it.
Hetzelfde als met Lieke Klaver, die ook zo belangrijk is voor de estafetteploeg.
Ja.
Die had ook iets van 7 onderdelen gelopen dit WK.
Ja. Dat is de spoeling op topniveau is gewoon heel erg dun. Echt van dames die dat verschil kunnen maken, zeg maar. Ja, dus dat betekent dat je of je loopt het risico dat je de finale niet haalt, of je loopt het risico dat je Bol en Klaver opbrandt op dat soort momenten.
Bij Sivan Hassan heb ik daar minder angst bij, want ik heb bij Sivan Hassan altijd het gevoel dat het altijd wel goed komt.
Ja.
Ik heb er echt een tomeloos vertrouwen in dat zij het uiteindelijk
dat zou ik ook
wel
hebben. Ja, terwijl het wel echt een ding is. Want bijvoorbeeld Daphne Schippers hadden we het eerder ook over. Nou ja, Ellen van Lange hebben we uitgebreid over haar blessureleed gehad. Ja, Daphne Schippers is natuurlijk echt een heel vergelijkbaar verhaal.
Mm-hmm.
En daar wordt altijd wel echt van gezegd. Ja, overbelasting in die periode nadat ze, dat ze zo supergoed was. Dat is wel echt een oorzaak daarvan. Dat zij heeft heel erg last van de rug. Ja, het schijnt dat gewoon overbelastingsblessures zijn. En dat is kwam eigenlijk voort uit het te gelden maken van je status, zeg maar, op dat moment als de grote wereldster. En overal en altijd maar opkomende dagen. Schippers die ging volgens mij voor Rio, moesten in één keer de week voor Rio in één keer overvliegen naar Amerika om een of andere commercial van Nike op te nemen.
Oh ja.
Ja, dat soort dingen, weet je. Je hoopt dat ook de Atletiek Unie en in begeleiding geleerd hebben van, nou, Verlangen is misschien te lang geleden, maar wat er met Daphne Schippers is gebeurd, zeg maar, zou heel fijn zijn als we de lessen daaruit hebben getrokken om Femke Bol een beetje rustig te houden.
Ja, precies.
Het is een wereldster, maar laten we het alsjeblieft met rust laten. Elke week kiezen wij uit de roemrichte geschiedenis één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter of liefst een combinatie van deze drie. En deze week Nienke de Jong.
We konden wel met één iemand beginnen, want als we het hebben over Femke Bol en als we het hebben over Ellen van Lange, dan moeten we het hebben over de snelste vrouw op de 100 meter nog altijd, Florence Griffith Joyner.
Flojo voor Intimie.
Flojo. En ik weet dat nog zo goed. Ja, ik ben dus van 85. Hè? Dus Seoul 88 heb ik, weet ik niet. Ik heb het gekeken, maar ik weet het niet meer. Maar daarna nog wel. Ik weet nog precies. Flojo, dat was een verschijning. Het was een vrouw met die prachtige lange nagels. Met die gekleurde pakjes. Het was een vrouw die het hele mondiale atletiek ineens smoel gaf. Nou, dat was een soort filmster die nog vreselijk hard kon rennen ook. Nou, Florence Griffith die wordt in 1959 geboren in Los Angeles. In The Project. Dat is een achterstandswijk. Ze is er eentje van 11 kinderen en ze groeit op in hele grote armoede. Haar fijnste tijdverdrijf is eigenlijk hardlopen rondom de woonblokken in haar wijk. Dat doet ze dan met haar vriendjes en vriendinnetjes. En ze gaan steeds sneller en sneller. En daar wordt dus haar talent opgemerkt. Ze mag aan jeugdgames meedoen. De Jesse Owen Games dan in Los Angeles. En daar komt ze bovendrijven als groot talent. En hoewel ze in haar jeugd dan te horen krijgt dat een meisje uit het ghetto heus niet hoeft te denken dat ze naar de Olympische Spelen mag, is dat natuurlijk wel haar doel. Ze maakt haar debuut op de Olympische Spelen in haar thuisstad in Los Angeles in 1984. En ze wint daar een zilveren medaille. En achteraf zegt ze, ik was te gretig. Ze ging te hard van start en daardoor won haar landgenote goud. Maar daar leert men dus wel die flamboyante, pijlsnelle Florence Griffith kennen. Ze trouwt daarna met hinkstapspringer Al Joyner, die ook een gouden medaille heeft gewonnen. En hij traint met haar 4 jaar tot de Olympische Spelen in Seoul. En wat ze doet, ze traint dus met Al Joyner, maar ook met haar schoonzus, Jackie Joyner-Kersee.
Ah, die naam ken ik ook, ja.
Precies. En wat ze doet is vooral heel erg de looptechniek bestuderen van Carl Lewis en van Ben Johnson.
Grote ster in die tijd.
Nou, precies. En vooral de start van Ben Johnson, die heeft ze tot in den treuren bekeken. En het resultaat was dat ze daardoor zich enorm verbeterde in die 4 jaar tussen 84 en 88. Dan hebben ze Olympische trials vlak voor de Olympische Spelen in Indianapolis. En daar loopt ze nou al een wereldrecord op de 100 meter. Dus dan weten de mensen, ze komt eraan en ze gaat heersen ook. Nou, dat klopt ook. In Seoul behaalt ze goud op de 100 meter, op de 200 meter en op de 4x100 meter.
Zo.
Ja, en ze wint nog zilver op de 4x400 meter. Die zou ze eigenlijk helemaal niet lopen. Maar op de Olympische Spelen zelf zegt het Amerikaanse team tegen haar, wil jij niet nog de 4x400? Want, kijk, 3 keer goud, daar hadden we het net al over, dan ben je koningin van de Spelen. Maar Wie haalde er ooit 4 keer goud op de Olympische Spelen?
Fanny Blankers-Koen.
Fanny Blankers-Koen. En iedereen is in die tijd nog steeds bezig van, wie kan dat record uit de boeken halen? En dat wil zij toch proberen.
Ja.
Nou, dat lukt er dus op een haartje na niet. Maar ze is wel de koningin van de Spelen in Seoul. Al is het alleen maar omdat ze dus, ja, het is echt een filmster op Spikes. Het is ongelooflijk. Het is echt de anti-Femke Bol eigenlijk.
Ja.
Je moet haar even opzoeken op YouTube. Je moet haar pakjes bekijken. Zij liep ook heel vaak in pakjes. Was dan één been was wel gewoon een soort lange broek. En het andere was dan kort. En dat was ook allemaal van die fluorkleurtjes. Haar nagels waren nou ongeveer 5-6 centimeter lang.
Ja.
Die was een soort van klauwen.
Ja, altijd dat je denkt, dit kan toch helemaal niet handig zijn met de start. Als je zo met die lagels moet. Maar goed, ja.
Blijkbaar ging dat dus wel. Na Seoul stopt ze ook meteen. Want ze wil andere dingen gaan proberen. Ze is klaar met atletiek en met het harde trainen. Ze gaat acteren. Ze wil heel graag in een Bondfilm spelen.
Ja?
Ja, ze ontwerpt ook kleding. Onder andere tenue voor de Indiana Pacers, de basketbalteam. Ze adviseert president Clinton. Ja, Rick Smith. Adviseert president Clinton op sportbeleid, landelijk sportbeleid.
Oh, wauw.
En ze wordt in 1990 ook moeder van een dochter, Mary. Daarna, ze komt nog wel eens in de media. Het is natuurlijk een gevierd sporter, groot kampioen. Ze komt zelfs nog een week naar Nederland voor een tv-programma met Angela Groothuizen. Die met haar gaat schaatsen.
Oh, wauw.
Ja, en die met haar met Fanny Blankers-Koen gaat praten. En,
kunnen we dit nog op ergens terugvinden?
Wederom een prachtige andere tijden sport overgemaakt.
Oh, wow.
Ja, ze ziet haar ook in de Bijlmer, waar ze meedoet aan een project voor atletiek talenten uit de Bijlmer. Nou, prachtige andere tijden. Zo laat ze zich dus zo nu en dan nog wel, weet je, rondrijden als de koningin van Seoul. Maar aan dat alles komt een heel abrupt einde. Want in 1998, op 38-jarige leeftijd, overlijdt ze plots in haar slaap. En het is waarschijnlijk, ze heeft in 96 al een keer een hersenbloeding gehad. Mm-hmm. Daar achteraf zegt Al Joyner, dus haar man, daar is niet adequaat naar gehandeld. Het schijnt dat op de foto's na die hersenbloeding al vernauwde bloedvaten te zien waren in haar hersenen.
Ja.
Dat die niet zo goed zijn opgemerkt. En dat haar dat in 98 fataal is geworden. En meteen, want er was natuurlijk altijd al, zeg maar vanaf 88 eigenlijk al, allemaal speculaties over, heeft zij doping gebruikt? Hoe kan ze zo snel zijn?
Mm-hmm.
Ze is nooit gepakt op doping. En er zijn in de jaren daarna,
tegenstelling tot heel veel anderen in die tijd.
Precies, Marion Jones.
Ja.
Wie kent haar nog? Grote.
Ja, Ben Johnson. Ja.
Precies.
Ja.
Marion Jones is een van de vrouwen van je zou zeggen in de jaren daarna. Dus in de jaren 2000. Want dat is de vrouw die haar records gaat breken.
Ja.
Die deed het niet en die werd wel gepakt op doping. Florence Griffith Joyner is nooit gepakt. Maar Al Joyner was dus wel zo slim. Zo slim, dat klinkt zo gehaaid. Die heeft na haar dood een enorme autopsie op haar lichaam laten doen. Zodat hij wilde uitsluiten dat mensen zouden kunnen zeggen, het komt door doping. Of
ja.
En er is toen ook niks gevonden. Dus,
wauw.
Ja.
Wat een cultureel fenomeen ook. We hadden het net over Femke Bol als je lieve nichtje. Maar als je kijkt ook naar de afgelopen WK atletiek, hoeveel vrouwen dan met name in de VS en in Jamaica en zo, echt op de met de meest bizarre gekleurde kapsels, nagels, tattoos, piercing. Nou ja, Richardson, die Amerikaans die de 100 meter won. Die volgens mij, dat is volgens mij echt de erfopvolger van, Flojo. Maar maar ook dan in andere sporten. Weet je, dus Serena en Venus Williams, weet je wel. Die ook soort die dat saaie af van zich afschudden en gewoon hun kleding en hoe ze eruit zien gebruiken als soort van, weet je, om hun identiteit uit te dragen.
Ja, precies. Zelfs onze Nelly Coman, die dus in dezelfde tijd liep als Florence Griffith Joyner.
Ja.
Die vertelde ook in een interview van, ja, ik ging ineens ook oranje oorbellen dragen. En ik ging mijn nagels lakken in rood, wit, blauw, oranje. En ook strakkere broekjes aandoen. En alles maar om een beetje op Florence Griffith Joyner te lijken.
Ja.
En dat vond ik wel het mooie aan haar. Dat zij dus liet zien van, ik kan en helemaal mezelf zijn en niet aan de norm voldoen. En alsnog de allerbeste zijn. En dan ben ik dus precies wie ik wil zijn. En ik pas me niet aan wat mensen verwachten dat ik moet zijn, of hoe ik eruit moet zien, of hoe ik het meest likable ben. En ik denk dat inderdaad zo sporters zoals Venus en Serena daar ook een groot voorbeeld aan hebben gehad. Van wees maar wie je bent en straal maar uit wat je kan en wie je bent. En vind ik echt heel mooi om te zien.
Ja, release your inner Flojo. Dat is eigenlijk
zeker.
Allemaal een neuspiercing.
Tuurlijk, dat sowieso.
Mooi. Nienke, wat gaan we komende week kijken aan sport?
Nou, vrijdag 8 september begint de Diamond League in Brussel. Weer met Femke Bol, dus we gaan weer atletieken.
Ja, in Brussel, dus we kunnen er zelfs heen als we willen.
We kunnen met het treintje er naartoe.
Ja.
Sinds afgelopen zondag is ook het WK roeien in Belgrado aan de gang. Ja. En aankomend weekend zijn daar de finales. Vol Florijnen en Rienksen, maar daar gaan wij het volgende week over hebben.
Nou, ik vond het fascinerend. Ik zat die startlijst te kijken. Ik dacht, het is gewoon 1992, 96 all over again.
Ja, 88 al. Ja. Flashback naar 1988 wederom inderdaad.
De hele Holland 8 heeft zich voortgeplant en die zijn nu allemaal aan het roeien.
Plukken we nu de vruchten van. Ja. Ik ben blij dat we daar een soort van Papendal-achtig systeem achter hebben.
Het is gewoon een soort exponentieel ding, de hele Holland 8.
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, daar kun je dus even gaan kijken. Er zijn in het weekend updates te horen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Je kunt dat ook zaterdag en zondag vanaf 1:30 volgen op NPO 1 en via NOS.nl. Maar als je nou alles wil zien, dan moet je naar worldrowing.com. Daar is een livestream waarop je ook de series kunt bekijken.
Ja, en ik zag dat de ene Florijn die in de skif zit, dat
Caroline,
is de eenmans roeiboot.
Ja.
Hey, je vrouw, mijn correntante Linda. die was al echt al aan het murderen op de baan.
Ja, dat is echt ons grootste talent voor Parijs.
Ja, die staat volgens mij ook hoog in de lijstjes om goud te kunnen halen. Ja, dus de moeite waard om nu al te spotten. Dit was hem. De eerste aflevering van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Nienke de Jong en Willem Dudok. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Wil je reageren? Je vindt ons en het Chefs de Mission Museum via @chefsdemission op Instagram.
En vond je dit nou leuk? Abonneer je dan op de feed en vertel het door. Stuur dus een linkje door via WhatsApp, retweet ons op Twitter. Oh, X moet ik zeggen. Deel een story op je Insta, dat kost je niks. En vooralsnog hoor je dan zelfs bij de early adopters van deze podcast. Maar het zorgt er vooral voor dat meer mensen Chefs de Mission ontdekken. Zo groeit bij iedereen de voorpret en kunnen we deze podcast steeds makkelijker maken. Want zo werkt het in dit vermaledijde kapitalistische systeem.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week, Nienke.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.